helemaal manifest.
Welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van Gemanifest, waarbij we optimale kansen manifesteren voor onze kinderen. Vandaag bespreken we een cruciaal thema binnen het onderwijs. Het effect van positieve, hoge verwachtingen op leerlingen en hoe dit bijdraagt aan het vergroten van onderwijskansen. Mijn gast van vandaag is niemand minder dan Redwan Boutebane, auteur van het boek Benut het leerpotentieel van alle leerlingen, programmaleider en onderwijstrainer bij het Leerinstituut en werkzaam als docent Educational Needs, neuropsychologie en waarderen van verschillen. Sorry, ik moest even kijken. Hij werkt ook aan een nieuw boek voor schoolleiders, speciaal voor schoolleiders, waarin hij verder ingaat op de invloed van onderwijsprofessionals. Redwan, ik vind het super tof dat je hier bent. Vanmorgen komen we ook al uit een training, want je hebt ons MT op basisschool Noer een training verzorgd over hoge verwachtingen, het belang van hoge verwachtingen. En ja, ik zou zeggen, stel jezelf even goed voor.
Ja, dankjewel Gemma. Allereerst dankjewel voor de uitnodiging. Een eer om hier te mogen zijn in de onderwijspraktijk op dit moment op basisschool Noer. In het mooie Sertogenbosch. Wij delen een mooie provincie met elkaar, Brabant. Ik zal wat kort over mezelf vertellen en dan kijk uit naar het verdere verloop van dit gesprek. Mijn naam is Redwan Boutebane. En inderdaad, zoals je stelde, ik ben werkzaam als enerzijds docent binnen een masteropleiding in Tilburg. Binnen Fontys Oso, daar verzorg ik de vakken of de modules neuropsychologie en waarderen van verschillen voornamelijk. Dat zijn ook wel twee vakgebieden die sterk terugkomen in het thema waar we straks over komen te spreken. Het thema van hoge verwachtingen en het benutten van potentieel van leerlingen en ga zo maar door. En anderzijds heb ik op weekbasis een andere rol die ik vervul als onderwijskundige en trainer binnen het Leerinstituut. En dat is een professionaliseringsprogramma gericht op datzelfde thema van hoge verwachtingen. En het is eervol om de afgelopen jaren samen met collega's aan de slag te mogen gaan met een vraagstuk. Hoe zien die hoge en positieve verwachtingen eruit in een Nederlandse onderwijscontext? En dit is geen nieuw thema of zo, hè? Dat thema van hoge verwachtingen. Het punt is alleen wel, de afgelopen jaren hebben onderwijsprofessionals of deskundigen vooral geleund op internationaal onderzoek. Hè? Dus onderzoeken die in een onderwijscontext zijn verricht in landen als Nieuw-Zeeland, en Finland, en Engeland, Amerika, et cetera. En in die zin is dat hartstikke positief, hè? Dat we ook een internationaal perspectief hebben met elkaar en daarvan profiteren. Maar aan de andere kant is het ook belangrijk om die context voor ogen te houden. Die Nederlandse onderwijscontext die als we op landelijk niveau en van gemeente tot gemeente of van school tot school in specifieke stichtingen al heel divers kan zijn. Volgens mij is dat minstens zo belangrijk dat we ook die vraag met elkaar stellen. Van hoe ziet dat er dan uit in de Nederlandse onderwijscontext?
Ja, precies, want zelfs binnen de context van een school kan het nog verschillen.
Absoluut, absoluut. Ja.
Dat is even aan bod gekomen ook vanmorgen in de training.
Ja, zo kan je als school zijnde misschien een onderbouw hebben waarin hogere en positievere verwachtingen van leerlingen bestaan en dat ook gepraktiseerd wordt in klaslokalen. Een middenbouw waarin daar minder sprake van kan zijn en een bovenbouw waarin het in één keer wel kan zijn. Of het is vice versa. Dus het is... Je kan al eigenlijk bijna niet spreken, tenzij daar sprake van is, scholen met hoge verwachtingen. Op scholen zelf zie je enorm veel diversiteit binnen dit vraagstuk.
Ja. Ja, en ik vind het onwijs leuk om sowieso nu met elkaar in gesprek te zijn. Maar ook heel erg kijk ik uit naar onze samenwerking. Want ik volg je persoonlijk al wat langer. En ik gebruik binnen mijn lerarenteam ook vaak artikelen die je schrijft. Dus ik probeer dat vanuit mijn kant en vanuit het MT-kant al heel erg te stimuleren. En onverwacht kwam toen dat telefoontje van jou. Dus ik dacht, nee, het universum heeft het mee bepaald dat ik moet gaan samenwerken met Redwan. Dus ik vind het onwijs leuk om hier het gesprek over aan te gaan. En dat onze samenwerking vandaag echt is gestart. Voordat wij verder al te veel op de inhoud ingaan, wil ik altijd even de beginvraag stellen. En de beginvraag vind ik altijd wel belangrijk. Want er zijn altijd wel mensen in je leven, personen in je leven, die voor jou het verschil hebben gemaakt op een positieve manier. En mijn vraag is, wie of welke personen hebben voor jou een positieve invloed gehad op ja, de persoon waar jij nu staat, hè, in je leven, in je groei, in je ontwikkeling? En waarom precies?
Ja, ja, ik denk persoonlijk, maar dat is een persoonlijk iets, dat er altijd meerdere personen zijn die invloed op je hebben. Personen die wat beter voor je ziet, personen die je misschien alweer vergeten bent. Als ik het toch terug moet brengen tot één persoon, dan is dat ongetwijfeld mijn moeder geweest. Zij wist altijd, en zij weet nog steeds altijd, de juiste dingen op het juiste moment te zeggen, de juiste vragen te stellen op het juiste moment. En er wordt ook wel eens gezegd over nou ja, bepaalde beroepen, zeker binnen de psychologie, een psycholoog, een kenmerk daarvan, of althans iets belangrijks is dat je de juiste dingen vraagt of de juiste dingen zegt op het juiste moment met nou ja, je gesprekspartner op dat moment. En mijn moeder heeft dat altijd heel goed gekund en kan dat nog steeds. Prima zonder iets van een zware opleidingsachtergrond. Helemaal geen opleidingsachtergrond om het zomaar even te noemen. In het onderwijs, als ik hem meer onderwijskundig aanvlieg, dan denk ik dat mevrouw Weterings, een docente van me, in het verleden en op dit moment collega.
Oh, leuk.
Zij, ja, even los van het feit dat ze fantastisch les kon geven. En in verschillende colleges, in verschillende bijeenkomsten, de spijkers op zijn kop wist te slaan. Heb ik vooral één uitspraak heel goed weten te onthouden. En dat is ook altijd van grote betekenis geweest in mijn verdere onderwijspad, om het zo maar even te noemen.
En zowel welke opleiding was het? Welke opleiding?
Dit was de Master Sen, zo heet het in het verleden. Ja. Special Educational Needs in Tilburg. Daar ben ik nu trouwens ook werkzaam als docent. Ik ben daarna nog de opleiding onderwijswetenschappen gaan doen. Maar terugkomend op mevrouw Weterings. Wat ik dus aangaf, dus los van het feit dat ze fantastisch les kon geven, zei ze tegen het eind van de opleiding, persoonlijk ook tegen mij, van als je denkt wat je dacht, blijf je doen wat je deed. En dan krijg je wat je kreeg. En dat wist mij zo te raken op dat moment. Omdat we als mens zijnde, maar ook als professional zijnde, gauw geneigd zijn om, als we iets willen veranderen of willen verbeteren, in te zoomen op wat doen we en wat moeten we anders doen. Terwijl we dat stuk van hoe wij denken, welke opvattingen wij hebben, welke verwachtingen wij hebben van iets of iemand. Misschien een meer gesloten mindset, hè? Dus een meer beperkte mindset die het leren of de ontwikkeling van anderen niet echt stimuleert. Dat stukje, dat vergeten we nog wel eens.
Of want dat gaat we vooraf iets eraan.
Precies, het zijn onze gedachten, onze overtuigingen die ons handelen, ons gedrag aansturen. En dat is me altijd bijgebleven, zowel op de momenten dat ik werkzaam was als leerkracht in een klaslokaal, als gedragsspecialist, maar zeker nu ook in het werk wat ik nu mag doen. En ik zou het bijna geen werk willen noemen.
Dus wat je eigenlijk zegt, even kort samengevat, waar komt het vandaan? Waar komt je handelen, je gedrag vandaan?
Ja. Ja.
Dus
ja,
dat gaat er nog daaraan vooraf. Ja, ja, mooi. En we hebben het dan ook over, want onze missie is volgens mij hetzelfde. Het bieden van optimale kansen aan onze kinderen, zodat zij hun potentieel kunnen benutten. Hè? Dus alles eruit halen wat erin zit uit een kind en te laten groeien en bloeien. En dan hebben we het ook over kansengelijkheid, kansenongelijkheid. Een groeiend kansenongelijkheid, vooral ook binnen de onderwijskansen. Zoals jij het ook benoemde vanmorgen, het veelkoppige monster. Kun jij ons een beetje meenemen in wat dat veelkoppige monster nou precies inhoudt? En waarom noemen we het een veelkoppig monster? En waar hebben we wel of waar hebben we geen invloed op?
Ja, zo zijn er vele anderen die het ook een veelkoppig monster zijn gaan noemen. Volgens mij is het belangrijk om met elkaar in eerste instantie te beseffen, en heel veel doen dat ook, dat kansenongelijkheid versterkt wordt door vele factoren, talloze factoren die daar van invloed op zijn. Factoren die wat minder binnen onze zone van invloed liggen als onderwijsprofessional, maar ook factoren die waar we wel veel invloed op hebben. Ja. Goede voorbeelden van factoren die invloed hebben op kansenongelijkheid in het onderwijs zijn zaken als de sociaal-economische status, het opleidingsniveau van ouders als element daarvan, maar ook de wijken waarin ze opgroeien, de kansen die ze buiten school krijgen, waarin ze inzichten opdoen, leren, ontwikkelen en elementen daarvan ook kunnen benutten op school. Maar waar ik vooral de focus op wil leggen in mijn werk, en de afgelopen jaren ook doe met collega's, is de focus op factoren of variabelen die juist van grote invloed zijn op het leren van leerlingen. Die in sommige gevallen ook groter zijn of zwaarder wegen op de weegschaal dan bijvoorbeeld de sociaal-economische status of hun achtergrond die ze hebben. Zaken als onderwijskwaliteit, de verwachtingen die onderwijsprofessionals hebben. En daarbij vind ik het niet, daarbij vind ik het belangrijk om het niet te houden bij een soort van leus of zo. Hè. We moeten hoge verwachtingen hebben, ja. Dat weten we onderhand wel. Maar als je die vraag meer in de praktische zin van het woord stelt, hoe praktiseren we die hoge verwachtingen in dat klaslokaal? Hoe ervaren kinderen dat en hoe kunnen zij zelf hoge verwachtingen van zichzelf vormen? Volgens mij is dat een minstens zo essentiële vraag.
Ja. En welke invloed heeft een leerkracht daarop? Ook in zichzelf, hè? Dus de verwachtingen die hij van zichzelf bijvoorbeeld heeft.
Ja, ja, we weten dat grote internationale onderwijswetenschappers, denk aan een John Hattie tot een Robert Marzano, vaak werken met effect sizes van die factorenlijsten, waarin de ene factor meer impact of invloed heeft op de ontwikkeling, de cognitieve leerprestaties van leerlingen en andere ontwikkelingsgebieden ten opzichte van andere factoren. En wat je steeds in een top 3 of een top 5 met factoren, en dat zijn honderden factoren, steeds terugleest of terugziet, is de factor leerkrachtverwachtingen. Dus de verwachtingen die leraren hebben van de leerprestaties van leerlingen. Dat heeft niet alleen betrekking op waar ze nu staan, maar evengoed naar de toekomst toe. En wat de toekomst dan is aan het eind van een leertaak in deze les, hè, die we nu met elkaar hebben, of aan het eind van een schoolweek, of aan het eind van een blok die we hebben, of een semester, wat natuurlijk ook kan. Dat speelt beide. Dus hoge verwachtingen gaan zowel over waar leerlingen nu op dit moment staan, maar ook waar ze naartoe moeten werken. Want een belangrijk kenmerk van hoge verwachtingen is uiteindelijk wel dat we geloven in dat potentieel van leerlingen.
Ja.
En potentieel is iets wat er wat niet alleen nu eruit komt, maar in de toekomst ook uit kan komen.
Ja, en wat kun je dan doen om dat eruit te halen?
Exact. Ja. En dan kom je dus uit in dat domein waar ik het zojuist over had, met factoren, waar juist heel veel invloed ligt voor. Nou, niet alleen de leerkracht overigens, maar evengoed voor de intern begeleider, de schoolleider, de adjunct en eigenlijk iedere onderwijsprofessional die direct of indirect met dat onderwijsleerproces te maken heeft.
En met die leerling.
Exact.
Ja.
Ja.
Jij benoemde vanmorgen iets over het differentiëren. Gaan we even nog even terug naar het kansenongelijkheid en het groeiende kansenongelijkheid concept. Wat maakt nou binnen het onderwijs dat de kansenongelijkheid aan het groeien is, terwijl we eigenlijk het goede willen doen voor de kinderen? Dus de intenties zijn heel erg goed.
Ja.
Dus wat maakt nou precies dat dan toch die ongelijkheid aan het groeien is binnen het onderwijs?
Ja. Als je kijkt naar, omdat je het zojuist had over differentiatie, dan weten we dat bepaalde differentiatiestijlen of differentiatievormen ervoor zorgen dat de ene leerling wat meer uitgedaagd wordt ten opzichte van andere leerlingen. Soms, of in heel veel gevallen, zijn het ook methodes, rekenmethodes, taalmethodes of voor andere vakken, zijn die methodes zo opgebouwd dat we leerlingen clusteren, wegzetten in niveaugroepen, vaak homogene niveaugroepen, dus op basis van cognitieve capaciteit, eerder behaalde leerprestaties, alsof dat een vaststaand iets is. Hè? Die leerprestaties zeggen iets over het kind en het kind heeft per definitie behoefte aan deze leertaak in het vervolg en zal waarschijnlijk niet meer aankunnen. Daarvan weten we dat bijvoorbeeld homogene differentiatie in bepaalde gevallen ook ertoe leidt dat leerlingen, wanneer ze al heel vroeg geclusterd worden, bijvoorbeeld in een groep 3, jaren later, 4, 5 jaar later, wanneer ze in een groep 7, 8 zitten, vaak nog in die laagste groepen zitten. En dat is niet omdat ze slim of minder slim zijn ten opzichte van hun leergenootjes of klasgenoten. Maar dat is omdat die uitdaging daarnaar is gemaakt. En daar komen kinderen vaak wel uit, maar daar is dan iets extra's voor nodig geweest. Misschien iets buitenschools. Iets van een extra huiswerk.
Schaduwonderwijs.
Schaduwonderwijs en ga zo maar door.
Ja, ja, precies. Dus het doet ertoe wat je in de klas doet.
Mm-hmm.
En dat je nadenkt als leerkracht, hoe ga ik mijn les eigenlijk geven? Dat doet er toe.
Ja, ja. Absoluut. Dat doet er toe en wordt sterk beïnvloed door hoe wij denken over leerlingen.
Ja.
En hoe wij denken over leerlingen, dus die verwachtingen die wij van hen hebben, die opvattingen die we van hen hebben, worden weer beïnvloed door heel veel andere factoren. Dat is niet op één of twee handen te tellen. Dat zijn factoren zoals eerdere leerprestaties die zij hebben behaald. Ja. Dat wordt vaak aangehaald. Dat wordt ook vaak aangehaald als factor die de meeste invloed heeft op onze verwachtingen. Maar er zijn ook andere factoren zoals gender. De opvatting van jongens zijn beter dan meiden in rekenen, wiskunde, en meiden zijn meer
taal.
Of excelleren meer in de meertalige vakken.
Ja.
Het is logisch als jongens op jonge leeftijd met bijvoorbeeld speelgoed spelen, waarin meer hun ontluikende gecijferdheid wordt gestimuleerd, waarin ze dingen bijvoorbeeld in de juiste volgorde moeten zetten, van groot naar klein. En zo zitten de speelgoedwinkels vaak ook nog in elkaar. Hè. Dus als je loopt naar bijvoorbeeld de jongens speelgoed, hè, die hoek, dan tref je vaak ook speelgoed waarin meer hun ruimtelijke oriëntatie wordt
bouwen,
gestimuleerd. Het bouwen, het op volgorde zetten, et cetera. Ja. En dat het speelgoed wat meer in de meisjeshoek ligt, meer gaat over rollen, spellen, dingen verwoorden en ga zo maar door.
Hè. Dus
waarin meer geletterdheid, ontluikende geletterdheid, et cetera, wordt gestimuleerd. En dat werkt natuurlijk door zo in het onderwijs. En omdat we zien dat jongens wat sterker misschien binnenkomen. Kijk, het klopt. Het is feitelijk zo dat jongens gemiddeld gezien zowel in het PO als VO wat hoger presteren. Met betrekking tot het rekenonderwijs.
Ja.
Maar hogere prestaties zijn nog geen teken of bewijs voor dat jongens meer aanleg hebben om meer gecijferd te zijn. Of een knapper rekenbrein hebben of iets dergelijks.
Dan heeft het meer met de context en de stimulerende factoren daarmee te maken.
Exact.
En hoe zou het anders kunnen?
Nou, ik denk dat je vele antwoorden kan geven, passende antwoorden kunt geven op die vraag. Als ik hem even betrekking laat hebben op het werk wat we doen, dan is het belangrijk om vooroordelen zoals jongens zijn beter in iets dan meiden, of omgekeerd meiden zijn beter in iets dan jongens, om die vooroordelen te bespreken met elkaar in een veilige setting. Onderwijsprofessionals zouden zich niet alleen leerbaar, maar ook kwetsbaar mogen opstellen.
Ja.
En tegelijkertijd, om het in balans te houden, is het ook van belang dat we, wanneer leerkrachten aangeven en misschien ook toegeven van, ik heb toch wel wat lagere verwachtingen van dat kind, omdat het is toch wel het broertje van. En bij die broer ging dat ook al niet. Dus dan zit je meer op de familielijnen, broertjes, zusjes. Dat is toch wel, je dient toch wel iets van kwetsbaar te zijn, of je kwetsbaar op te stellen, om dat te kunnen delen met collega's. En dat gaat alleen gebeuren in een veilige setting en niet in een andere. Als je weet van, ik word daarop afgerekend.
Ja.
Laten we
in een afrekencultuur.
Precies. Ja. En dat benoem ik ook in het boek Benut het leerpotentieel van alle leerlingen. Leerkrachten die denken of lesgeven vanuit lage verwachtingen, die zouden we niet scheef moeten aankijken of zoiets moeten hebben van, zie je wel? Ik had al de overtuiging dat jij lage verwachtingen had van die kids. En dat is allemaal niet oké.
Maar dan heb je ook een lage verwachting van die leerkracht.
Exact. Dus in die zin spelen hoge verwachtingen niet alleen tussen leerkracht en leerlingen in dat klaslokaal, maar evengoed op schoolniveau tussen professionals. Dus ook onderwijsprofessionals, leerkrachten onderling, maar ook een schoolleider ten opzichte van zijn of haar leraren of IB'ers, kunnen onderling hoge of lagere verwachtingen van elkaar hebben.
Ja. Ja, en dan beïnvloedt het weer het handelen en het gedrag.
Exact.
Ja. Ja. En die kwetsbaarheid die jij net noemt, durf je kwetsbaar op te stellen? Ik zelf denk, maar dat is een aanname, denk dat het mens eigen is, want we willen eigenlijk liever geen fouten maken. Hm. Hoe doe je dat dan, dat kwetsbaar? Hoe ziet dat er dan uit, dat kwetsbaar opstellen? Wat bedoel je daar precies mee? Wanneer vind jij dat iemand zich kwetsbaar kan opstellen?
Ja, ik denk dat wanneer je in een leercultuur werkzaam bent op school, waarin leren en ontwikkelen het uitgangspunt is en fouten maken mag. Hè, dus fouten maken is nooit de bedoeling, maar fouten maken wel mag. En je wordt daar in die zin niet op vreemd op aangekeken of op afgerekend.
Of de schuld krijgen.
Of dat je terugbrengt tot een soort van schuldvraag. Want dan loopt zo'n gesprek al dood. Hè? Dus dan heb je leerkrachten die niet het achterste van hun tong laten zien. En in het begin is het altijd lichtelijk graven naar... wat zit er nou? Waar ligt het nou aan? Wat is nou de reden dat je die leerling of die type leerlingen minder vaak een beurt schenkt wanneer je een vraag stelt in het klaslokaal ten opzichte van die andere leerling? En in het begin zal zo'n leerkracht nooit 1, 2, 3 aangeven. Ja, maar dat is omdat ik laag verwachtingen van ze heb. Dat vraagt dus om een stukje kwetsbaarheid. Het gaat niet alleen om kennis hebben. We weten inmiddels, dat is geen nieuws meer, ook niet voor leerkracht, nee. Van ja, hoge verwachtingen doet ertoe en lage verwachtingen helpt niet met betrekking tot het eruit halen wat erin zit bij leerlingen. Maar het feit is, het gaat niet alleen om kennis. Het gaat niet alleen om wat we weten. Het gaat ook om waar gedragen we ons naar. Want dat heeft vooral ook impact op... En hoe handelen we daarnaar in dat klaslokaal?
Ja.
Dat heeft vooral impact op het leren van leerlingen.
Ja. Ja. En jij noemde ook een heel mooi praktisch voorbeeld. Een leerkracht die jullie hebben gefilmd. Misschien kun je daar even iets kort over toelichten. Want dat gaat over die beurten.
Ja, dat was een mooie situatie die zich voor heeft gedaan op een basisschool in Dordrecht, zonder verdere namen te noemen. Dat was een leerkracht, een juf in groep 1-2. Ze had een setting waarin ze de klas in een kring liet zitten en ze gaf haar instructie over een bepaald thema. Het thema is me ontschoten, maar wat me heel goed is bijgebleven, is dat die leerkracht op het moment dat ze vragen begon te stellen aan die leerlingen om te checken van oké, wat begrijpen we en wat weten jullie er zelf van en wat kan je nog meer benoemen en ga zo maar door. Consistent dezelfde leerlingen steeds de beurt gaf. En incidenteel kreeg zeg maar iedereen wel zijn beurt, dus dan gaf ze extra bedenktijd zodat iedereen erover nadacht. Maar op 8 van de 10 vragen, plus minus, werd die vraag steeds naar een 2 of 3-tal leerlingen gesteld. En na afloop, om bewustwording te vergroten, maar ook om gewoon in te zien van, heeft de leerkracht dat door, hè, dat dit gebeurt? Het kan namelijk ook prima gaan om onbewust gedrag. Sterker nog, als we in het domein zitten van hoge en lage verwachtingen, gaat even goed om onbewust gedrag wat we inzetten. En invloed heeft op het leren van leerlingen. Maar in dat nagesprek, dus in dat reflectiegesprek, gaf ze te kennen dat ze echt wel de overtuiging had dat ze de beurten, dat ze de spreekkansen willekeurig verdeelde. Dat specifieke leerlingen niet veel vaker aan de beurt kwamen ten opzichte van anderen. En niets bleek minder waar. Bij het bekijken van de beelden bleek het toch zo te zijn dat leerlingen, en ik kan dat niet weten als observator, want ik kan niet in de hoofden van leraren kijken, maar op het moment dat een leerkracht in een nagesprek ook vanuit kwetsbaarheid durft aan te geven van ik geloof dat die leerlingen het antwoord wel wisten en anderen niet, dan kan je al graven naar verwachtingen. Dus je hebt wat hogere verwachtingen van die leerling ten opzichte van anderen.
Ja.
Hoe zou je nou ook de kansen kunnen vergroten? Hoe zou je je vraag nou ook zo kunnen stellen? Of zo kunnen aanpassen? En dan bedoel ik niet in moeilijkheid verlagen per se, maar hoe zou je je vraag zo kunnen stellen dat ieders leerkansen toenemen en groeien.
Ja, precies. Mooi. Als we nu even een bruggetje slaan naar wat je schrijft in je boek en je boeken, in je artikelen. We hebben het hier de hele tijd al over hoge verwachtingen. Wat is nou precies het hebben van hoge verwachtingen? Want het heeft ook een keerzijde. Hebben van te hoge verwachtingen.
Zeker, een keerzijde die onderbelicht is als je het mij vraagt. Als we het hebben over de hoge verwachtingen, dan hebben we het in het onderwijs over eigenlijk een rotsvaste overtuiging hebben dat alle leerlingen goed vooruit kunnen komen en dat het sterk afhankelijk is van wat ik doe, hoe ik handel, hoe ik pedagogisch en didactisch als het ware interacteer met mijn leerlingen, ongeacht hun eerdere prestaties, hun afkomst, hun achtergrond en ga zo maar door. Dit betekent, als je hier verder op doorgaat, dat leraren, maar ook intern begeleiders en schoolleiders bewust dienen te zijn van het idee of van het feit dat leraren dus echt het verschil maken in dat klaslokaal met hun handelen. En dat weten we vaak al, dat is de afgelopen jaren vaker benoemd, maar hebben we wel oprecht door, zien we echt in hoe groot of hoeveel impact wij maken op die leerlingen. Nou, nu weten we, heel veel van die handelingen hebben invloed. Daar zijn we ook deze podcast, dit gesprek mee gestart. Maar als je één factor zou kunnen of mogen aanwijzen die de meeste invloed of een van de meeste invloeden kent op het leren en de ontwikkeling van leerlingen, dan kom je wel uit op de factor van leerkrachtverwachtingen.
Ja.
En dus dienen we het ook meer in dat domein te zoeken om de leerkansen van leerlingen toe te laten nemen. En belangrijke kenmerken van hoge verwachtingen zijn dus het geloof in dat potentieel van kinderen. Dus dat kinderen echt de potentie hebben om goed tot leren te komen.
Die leerbaarheid waar je het al eerder over had.
Precies,
ja.
En dat wordt ook wel academisch optimisme genoemd. Dat we optimistisch zijn met betrekking tot het leren van leerlingen. En dat we dat betrekking laten hebben op onze eigen kennis en kunde. Dus onze vaardigheden. Dat we weten dat dat sterk, pedagogische en didactische vaardigheden, dat dat sterk daarvan afhangt of het er wel uitkomt.
Ja.
Dus als we nog steeds naar hetzelfde plaatje kijken, maar het anders belichten, dan zou je kunnen zeggen, of dan zou je niet de vraag moeten stellen, zit het erin? Dan zou je eerder de vraag moeten stellen, wat is er voor nodig om het eruit te krijgen?
Ja,
dan kijk je nog steeds naar hetzelfde, maar
andersom gedacht.
Precies,
ja.
Precies.
Ja.
En dat zorgt natuurlijk ook, omdat je anders denkt, dat je anders of eerder bereid bent om anders te handelen en dat gesprek daarover te voeren. En dit zal vanzelfsprekend ook leiden tot een onderwijs-leerproces waarin alle leerlingen uitgedaagd worden aan de hand van uitdagende doelen. Waarin leerlingen ook en uitdagende doelen, daarmee bedoelen we natuurlijk ook haalbare doelen. Waarbij leerlingen zichzelf moeten inspannen om zichzelf ook uiteindelijk te overstijgen. Om uiteindelijk in een leerzone terecht te komen waar ze eerder niet bevonden. Minstens zo belangrijk als het gegeven wat ik zojuist deelde. Is om ook stil te staan bij bepaalde stereotype gedachten die spelen in het onderwijs. Bijvoorbeeld dat kinderen die opgroeien binnen gezinnen waarin de Nederlandse taal niet als eerste taal is meegegeven. Of waarin die taal niet is gesproken. Dat die kinderen waarschijnlijk minder goed de Nederlandse taal zullen beheersen. Of dat kinderen met een bepaald label, of het nou dyslexie, dyscalculie of meer in het gedragsgebied zit, van ADHD tot andere labels, dat we niet denken dat die kinderen geen voortgang kunnen maken binnen diverse vakgebieden. Ik was laatst binnen een scholengroep en een leerkracht deelde ook eigenlijk een bijzonder emotioneel moment met mijn ervaring die zij heeft meegemaakt in het verleden. Zij had zich aangemeld op de PABO, dus een aantal jaar terug. En in het kennismakingsgesprek met de opleidingsmanager, gaf ze aan, maar gaf ze ook toe dat ze dyslexie had en heeft. En die opleidingsmanager gaf daarin te kennen van dat hij niet zeker wist of dit dan, de PABO, de beste opleiding voor haar is. Dat is natuurlijk ook een gedachte waarin je eigenlijk denkt in beperkingen. En daarnaast, die labels zijn in het leven geroepen. Niet om de kansen te ontsluiten, maar vooral te denken in wat is er voor nodig om leerlingen goed tot lezen aan te zetten. Of om hun gecijferdheid goed te stimuleren.
Dus in de ondersteuningsbehoefte, wat hebben ze nodig?
Exact. Ja. Dus laten we niet de deuren sluiten omdat we een label hebben, maar met elkaar uitzoeken welke behoeften die leerlingen hebben om uiteindelijk tot goede ontwikkeling te komen.
En hun potentie kunnen benutten.
Exact.
Ja. Mooi gezegd. Normaal hebben we altijd het dilemma van Gemma Redewan. Maar ik heb mijn dilemma omgewogen naar een stelling.
Mm.
Ik kwam iets tegen op LinkedIn en daar schreef iemand een betoog over dat hogeschoolwegingen hebben een aangepaste norm, op het behalen van taal- en rekenniveau, dan scholen die een lagere schoolweging hebben, dus minder minnetjes hebben van de leerlingen, die hebben een hogere norm. Wat nou als ik de stelling poneer hier, en dan ben ik benieuwd naar jouw reactie, dat we eigenlijk een streep zetten of een kruis zetten door die hele normering, maar dat we gaan kijken naar de leerlingen. We stoppen met de norm, de gestelde norm, of dat er überhaupt een gestelde norm is. Maar dat we gaan kijken naar de groeiscores van de leerlingen. Dus we kijken naar de beginsituatie en we zeggen, zoveel procent in je schoolloopbaan zou je moeten groeien in je potentieel. Hoe denk jij daarover? Ja. Wat zou dat voor impact kunnen opleveren bij de leerlingen? Want daar gaat het tenslotte om. Welk effect zou dit mogelijk kunnen hebben als we stoppen met normering?
Ik denk dat je je moeilijkste vraag voor het laatst hebt bewaard. Of een van je moeilijkste vragen. Maar dat is helemaal prima. Kijk, de stelling pusht mij natuurlijk ook lichtelijk om er of te reageren met eens of oneens en het dan toe te lichten. Maar ondanks dat gegeven denk ik dat het... Je kan de voordelen en de nadelen hier zeker van inzien. Kijk, het voordeel van een norm is dat je in ieder geval iets hebt waar je naartoe kunt werken. Datgene waar je naartoe werkt, dus die lat, dat kan nog onder jouw niveau liggen. Maar je hebt iets om naartoe te werken. En die lat kan op den duur hoger worden geplaatst, als het ware. Het nadeel van het loslaten van een norm waar we aan werken, is dat leerlingen groeien wel. Dus zij tonen wel groei. Maar als er een lat was waar ze naartoe hadden kunnen groeien en we hadden hen de uitdaging geboden, dan hadden we meer van hun leerpotentieel weten te benutten. Dat is meteen ook het complexe van potentieel. Hè? Dat het op voorhand niet direct meetbaar is. Je zet in omdat je erin gelooft. En natuurlijk ook op basis van actuele beheersingsniveaus. Hè? Dus het leerniveau waar het kind in het hier en nu staat. Overigens, soms gebruiken we informatie of bronnen die ons misleiden. Denk bijvoorbeeld aan toetsprestaties die leerlingen eerder hebben behaald. En dan denken we dat leerlingen die hoger hebben gepresteerd ook een hoger kennisniveau hebben na een x aantal weken. Dat hoeft absoluut niet zo te zijn. Een leerling die een lagere toetsscore heeft behaald kan 3 à 4 weken later een hoger kennisniveau hebben van datgene wat getoetst is dan een leerling die een hoger cijfer heeft behaald. Het kan namelijk zo zijn dat die leerling die een hoger cijfer heeft behaald een avond van tevoren hard heeft lopen blokken, zoals we allemaal wel eens hebben gedaan als student zijnde, last minute, dan weten we dat je zuiver en ook veel onthoudt in je korte termijn geheugen en het de volgende dag om 8:30, wanneer je getoetst wordt, veel kunt ophalen. Het punt is alleen, na verloop van tijd zal je ook veel meer informatie verliezen ten opzichte van het kind die de leerstof meer over de tijd heeft verspreid. Dus meer planmatig te werk is gegaan en tot leren is gekomen. Misschien een lager toetscijfer, maar na verloop van tijd, dus op de lange termijn, wel meer heeft overgehouden van het getoetste van de leerinhoud. Dus in die zin heeft het voor- en nadelen. Wat in ieder geval belangrijk is om te beseffen met elkaar, is dat volgens mij is het ook belangrijk om stil te staan bij bepaalde woorden die we gebruiken. Of bepaalde woorden die we kiezen. Zoals, denk bijvoorbeeld aan woorden als scholen met een wat hoger gewicht of leerlinggewicht gebruikten we ook wel eens. Ik heb zelf ook een grote populatie Vlaamse studenten en daar hoor ik ook wel eens indicatorleerlingen. Ja. En het eerlijke verhaal is, laat ik dit gewoon delen. Soms denk ik wel eens in mijn achterhoofd zonder het hardop uit te spreken. Wie denken wij wel niet dat we zijn?
Ja.
We spreken ook niet over indicator leerkrachten, wanneer leerkrachten minder uit leerlingen halen. Waarom spreken we over indicator leerlingen of leerlingen met gewicht? Zoals we ook niet over, hoe zou je dat dan noemen? Gewicht leerkrachten of leerkrachten met een wat lager gewicht. Niet in kilo's, maar in effectiviteit en kwaliteit.
Ja, ja, ja.
Ouders hebben hun kind of hun kinderen met alle vertrouwen van de wereld, het belangrijkste eigenlijk wat ze bezitten, in ons handen toevertrouwd.
MN.
En ik denk, sorry?
De MN.
En inderdaad, de MN. Dat is mooi, die vertaalslag die je maakt. Dus het is een stukje vertrouwen wat in jouw hand is, in jouw handen is geplaatst. En ik denk dat we met hen moeten communiceren, over hen moeten communiceren, op een manier zoals we ook zouden doen wanneer anderen ons zouden horen. Dus ook wanneer ouders erbij staan. Of een andere instantie erbij zou zijn. Mm-hmm. Dus altijd denkend in kansen en mogelijkheden en iedereen kan vooruitkomen, ongeacht je beginsituatie, achtergrond, kleur, gender of welke factor we ook kunnen bedenken, inderdaad. Ja. Ja. En er zijn vele factoren die overlappen in die zin. Ja.
Volgens mij kunnen wij nog een tweede aflevering podcast met elkaar vullen, want we zijn nog lang niet uitgepraat. Misschien is het ook wel leuk om, als wij verder in de samenwerking zitten en verder in het traject, om nog een keer een vervolg aan te geven. Ik hoop dat je ervoor open staat.
Ja, een van de mooiste dingen van dit professionaliseringstraject, en dat is ook wel een kenmerk die we een stukje karaktereigenschap van het professionaliseringstraject van het Leerinstituut, is dat het nooit one size fits all is. Dus het is geen programma bestaande uit identieke fases en inhouden die op iedere school uitgevoerd worden.
Het is sterker niet een nog, programma. Het is wel een programma, maar niet een vast programma.
Maar inderdaad, eigenlijk eerder een adaptief programma, ja. Wat de ontwikkeling, de onderwijsbehoeften van onderwijsprofessionals volgt, in plaats van andersom. Dus je ziet in het land heel veel professionaliseringsprogramma's die al wat langer bestaan of wat korter bestaan. Maar ik geloof niet in een one size fits all systematiek, waarin we identiek dezelfde fases doorlopen op iedere school. Want daarmee staat het programma het meest centraal in plaats van de behoeften van de school. En ik zou hem eerder willen omkeren. Dus ook voor onderwijsdeskundigen of professionaliseringsprogramma's die aan de slag gaan op scholen om het onderwijs, om het onderwijsleerniveau te verhogen. Of op andere gebieden iets willen versterken of willen verbeteren. Zij dienen zich aan te passen als het ware aan de school in plaats van de school aan het programma. Dat brengt altijd meer intensiteit met zich mee, meer werk met zich mee, maar dat is het dubbel en dwars waard.
Ja, en wat is de uiteindelijke ambitie met het Leerinstituut?
Het klinkt misschien gek en het klinkt alsof het tegen iedere boodschap ingaat die je communiceert tijdens trainingen of tijdens nagesprekken. Maar als aan het eind van de dag of aan het eind van het aantal jaar dat we dit werk mogen doen, slechts één leerling, en dit klinkt weinig ambitieus, maar slechts één leerling geholpen is, verder is gekomen dan dat het was gekomen als we geen hogere verwachtingen van hen hebben, dan meen ik in alle oprechtheid dat het is geslaagd, dat de taak zeg maar is voltooid. Alhoewel ik ook geloof dat deze taak nooit is voltooid. Het is in die zin ook een houding, net zoals een onderzoekende houding. Het is niet zo van je bent klaar met onderzoek doen. Dat is iets wat je altijd in een verschillende contexten mee wilt nemen.
Een heel leven lang.
Exact, omdat ik geloof in het idee, dat is echt mijn overtuiging, dat die ene persoon weer in zijn of haar vijver, weer met andere kringen, aan de hand van een olievlekwerking, weer van invloed is op anderen. Misschien andere generaties of in andere contexten, maar dat is minder aan mij of aan ons als programma zijnde. We zetten in op iedereen, maar als dat uiteindelijk de netto opbrengst is, om het zo maar even te noemen,
dan ben je best
dan
al.
Dan vind ik daar rust in, laat ik het zo zeggen.
Rust. Ja. Is er iets in deze podcast wat je heel graag had willen vertellen, maar wat ik niet heb gevraagd of wat niet aan bod is gekomen? Als een soort afsluiter?
Het eerste waar ik aan dacht toen ik reed naar de basisschool vanochtend, basisschool Noor, wat staat voor licht, is de associatie die ik maakte, ook vanuit identiteit, dat licht gelijk staat aan minstens twee zaken. Enerzijds een stukje kennis, dus kennis zorgt voor licht en licht zorgt voor kennis, maar een lichtbron zorgt vaak ook voor warmte. En datzelfde heb je in dat onderwijs. Volgens mij is dat een belangrijke functie van onderwijs. Dat kinderen zich natuurlijk gezien voelen. Zich die warme relatie, die warme band voelen met zijn of haar leerkracht. Mm-hmm. En aan de andere kant natuurlijk ook die academische prestaties. En academische leerprestaties klinkt als zeg maar het hoogste. Nee, iedereen kan academisch presteren. Hè? Om het zo maar even te noemen. Vanaf zijn of haar beginniveau. Dus het is niet per se iets qua inhoud wat ik wilde toevoegen, maar een associatie die ik vanochtend maak. En het is een mooi gekozen naam door, ik weet niet wie gekozen, maar ik vond het een mooie naam.
Wij laten onze kinderen schitteren hier.
Mooi.
Ja. En het optimisme in het academische veld.
Ja. En ik denk dat dat onlosmakelijk met elkaar verbonden is.
Ja.
Als je zelf niet bereid bent om te schitteren, dus even los van het idee, of los van het feit of je schittert of niet. En wat bedoelen we dan met schitteren? Want dat is nog vrij vaag. Hè? Ja. Laten we dat even kort door de bocht invullen. Je haalt veel uit jouw kinderen. Je benut zoveel mogelijk hun leerpotentieel. Jouw band met ouders is oké, is positief. Je weet goed samen te werken met je collega's. Je hebt een onderzoekende houding. En ga zo maar door.
Leercultuur.
Als jij bereid bent om te schitteren, om te glanzen als het ware, dan zullen leerlingen eerder in staat zijn om te schitteren.
In wezen, dan gaat het om de leerbaarheid van jezelf.
Exact. Ja. En een een diamant schittert niet wanneer er geen wrijving heeft plaatsgevonden. Nee. Dus zonder wrijving geen glans. En per definitie, ieder leerproces is onderhevig aan wrijving. Ben je alleen bereid, dus stel je leerbaar, maar ook kwetsbaar op om dat proces aan te gaan en daarin te blijven.
En fouten maken moet, want we moeten ervan leren.
Fouten maken moet of fouten maken mag.
Mag.
Of hoort erbij. Als je geen fouten maakt, dan ben je wellicht op je onder jouw niveau aan het ontwikkelen. Ja.
Helaas moeten we naar de afsluiting, Redwan. Dank je wel voor het mooie en inspirerende gesprek. Ik heb er helemaal zin in de komende tijd. Het is in ieder geval duidelijk geworden dat hoge verwachtingen een krachtige hefboom zijn voor gelijke kansen in het onderwijs. Laten we samen blijven werken aan een toekomst waarin ieder kind zijn of haar potentieel volledig kan benutten om zo voor een mooiere en betere wereld te zorgen. En een gelukkig kind te creëren. Lieve kijk- en luisteraars, blijf vooral kijken en luisteren naar Gemanifest om de kansen van onze kinderen te optimaliseren. Even een doorkijkje naar de volgende aflevering. Onze volgende gasten zijn twee taalexperts van Sardes, Fraukje Hoogbroeks en Frederike Groothof. En spreken we over het belang van thuis, thuistaal en taal in de Nederlandse taal en het belang daarvan. Tot de volgende keer bij Gemanifest.